De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van de Bos. Dat de zeeën niet meer zo vol zitten met vis als vroeger, dat wist ik wel. Daarvoor hebben de overheden quota bedacht. Oké, die worden niet zo goed gecontroleerd, dat hoor je ook wel eens, dus daar wordt mee gesjoemeld. Maar dat er gewoon keiharde corruptie in het spel is, dat lees ik deze week in een artikel van Percival Wijnen en Bram Logger. En ook het verhaal over hoe een kleine eilandengroep de baas probeert te zijn over zijn eigen visgronden, maar niet is opgewassen tegen een lobby van de grote visbedrijven. Kortom, wie is de baas over de vis? Welkom in de podcast, Percival en Bram.
Goeiedag. Goeiedag.
Leuk dat jullie er zijn. Jullie zijn freelancers, laat ik even daarover beginnen, van onderzoekscollectief SPIT. Bram, ik kijk naar jou. Wat is onderzoekscollectief SPIT?
Onderzoekscollectief SPIT is een coöperatie van op dit moment 6 freelance onderzoeksjournalisten. Wij bundelen de krachten onder merknaampje SPIT en werven samen fondsen en proberen onze onderzoeken zo breed mogelijk bij een publiek te krijgen waar dat terecht zou moeten komen.
Doen jullie alleen maar onderzoeksjournalistiek, Percival?
Ja, we geven ook onderwijs aan de Universiteit van Utrecht. Dat doen we 10 weken in het jaar. Dat is één zo'n blok. Dat doen we ieder jaar. We geven een cursus aan een master.
Dat doe jij of doen jullie alles zelf?
Dat deden we, voorheen deden Bram en ik dat samen.
Ja.
En nou ben ik daar, dit jaar heb ik daar geen tijd voor. En dan gaan Bram en Diewertje doen.
Oké. Maar kun je dan, dus met 6 onderzoeksjournalisten, heb je dan nog boterham met te eten? Kun je daarvan bestaan, onderzoeksjournalistiek?
Juist door de krachten te bundelen. Dat zou ik iedere freelancer willen aanraden. Verenig je. Begin een coöperatie, want op die manier hebben wij toegang gekregen tot bijvoorbeeld financiering van het stimuleringsfonds voor de journalistiek.
Ja.
Een goede geldschieter. En dat werkt heel prettig, want dan heb je een soort bodem onder je inkomen. En dan kun je daarna weer bovenop fondsen gaan werven. En zo zijn die visserijverhalen die we gemaakt hebben voor de Groene Amsterdammer ook met meerdere projectsubsidies tot stand gekomen.
Ja,
misschien we werken ook vanuit het principe dat het zoveel mogelijk naar de makers gaat. Dus we hebben geen kantoor en we hebben geen hoofdredacteur. Dus al het geld niet alles, maar toch wel een heel groot gedeelte van het geld dat wij binnenkrijgen, verdelen we onderling aan de makers.
Ja.
Mean en lean.
Jullie zijn een van die de laatste jaren zijn er veel meer van dit soort onderzoekscollectieven uit de grond gekomen. En dat is, dat zijn jullie ook een product van. Er is ook gewoon veel meer subsidiegeld gekomen de laatste jaren volgens mij.
Ja, wij hebben natuurlijk van het stimuleringsfonds die pot van, hoeveel is die? 2,7 miljoen.
Via de regering komt die.
Ja, via de regering, inderdaad, via SLOP. Ja. Die hebben wij het eerste jaar gekregen, het tweede jaar ook. En nu het derde jaar. Ook.
Ja. Ik denk dat in een complexe maatschappij steeds meer vraag is naar gewoon duidende journalistiek die veel tijd kost om te maken, die niet meer betaald kan worden met alleen verkopen van abonnementen of advertenties.
Ja.
En dat eigenlijk dit soort fondsen die kopen in feite het product democratische controle en daar betalen ze dan onderzoeksjournalistiek voor. En, dit soort collectieven die maken daar gebruik van het geld.
Ja, die visverhalen waren er niet gekomen zonder subsidie in die serie.
Nee.
Dat is ondenkbaar.
Nee. Nou goed, gaan we naar de visverhalen. Het derde staat nu in De Groene. Daar zit nog een vierde, misschien een vijfde, misschien nog wel meer. Het is een hele serie. Laat ik eerst even bij de kop pakken wat er deze week in De Groene staat. Dat vond ik toch wel een merkwaardig verhaal. De Faroe-eilanden, spreek ik dat goed uit?
Ja.
Volgens mij wel.
Ja, we zijn er nog niet helemaal over eens, maar dat is wel hoe wij hem vaak horen.
Oké, wat ik heel erg plastisch beschreven vond, was dat jullie het vergeleken met de gemeente Houten. Want er wonen zo'n 50.000 mensen op een aantal eilanden verspreid.
Ja.
Het is een eigen land binnen Denemarken. Hè? Het is eigenlijk onderdeel van Denemarken, maar het functioneert met een eigen parlement. Ja, ja, ik stel me
een
dan
beetje zoals Curaçao onderdeel is van
Denemarken. Het is een koninkrijk, Denemarken.
Oké. Okay. Ja. En het parlement van Faroeër, dan stel ik me de gemeenteraad van Houten ook voor.
Ja, we hebben met de minister gesproken, of de ex-minister. En dat is eigenlijk gewoon van de orde van grootte van de wethouder van Houten.
Ja.
En je komt ook heel makkelijk. Het is heel toegankelijk ook. We zijn bij hem thuis geweest.
Ja. Ik ben een tijdje gemeenteraadsverslaggever geweest in Houten. En het gemeentehuis van Houten is een stuk groter dan de parlementsgebouwen van Faroeëilanden.
Dat is wel grappig. Nou, weet je wat? De naam viel, die minister Hoydal heet hij. Laten we even naar hem gaan luisteren. En dan gaan jullie uitleggen wat hij te vertellen heeft. Hier komt hij.
And you asked why do we say that foreign ownership of the fishing resources should not be allowed? Mm-hmm. When it comes to natural resources, mm-hmm. we have seen it everywhere in the world. Mm-hmm. What you see in Namibia, or even if you go back in time and see what happens in South America and Africa, the fight for ownership or using rights for national resources has always been the trigger of almost every power in the world, huh? Mm-hmm. And we believe that natural resources are the property of the people. Mm-hmm. And that's also a huge political conflict, huh? Mm-hmm. And we say that you can never privatize.
You can never privatize. Je kunt nooit de nationale hulpbronnen privatiseren, is zijn opvatting en was zijn opvatting toen hij minister van Visserij was van de gemeente Faroeëilanden.
Ja, gemeente Houten.
beschrijf hem eens, jullie zijn er geweest, Pascal. Wat voor man is dit?
Ja, het is een, hij is 54 geloof ik, hij is al wel opa. Het is een hele vriendelijke, welbespraakte, moderne man. Een hele vriendelijke man.
Hij is geen minister meer, hè?
Hij is ex-minister.
Ja, ja. Wat doet hij nu?
Ja. Hij zit wel in de oppositie nu met zijn partij. Hij is nog steeds partijleider van de liberale partij daar. Mm-hmm. En hij heeft een huis gekocht van zijn vader. Dat is een houten huis met een gasdak. Zoals je daar in Faroeëilanden heel veel ziet. En die moet je geloof ik ook maaien met een zeist. Tenminste, daar heb ik foto's van gezien. Dus het is echt gas.
Ja, of met een geit.
Of met een geit.
Maar dat kan van geit op het dak, die om het dak te grazen.
Ja, en dat huis is hij aan het opknappen.
Maar de zaak waar hij het over heeft is bloedserieus. De Faroeëilanden leven van de vis. Die hebben zoiets 90%
voor
van
groot gedeelte,
van de economie is ervan afhankelijk. Het zijn van oorsprong ook vissers die op die eilanden wonen.
Ja.
En ze waren, en ze zijn, maar daar komen we zo op, niet de baas over die vis. Want er zijn quota weggegeven in de 70er jaren. Moeten we even uitleggen. Die quota zijn bedacht volgens mij omdat er te veel vis gevist werd. Hè?
Anders vis je de zeeën leeg.
Ja, dus we gaan dat beperken, was het idee. We gaan quota maken, zodat je daar een beetje op aan kunt dat dat niet gebeurt. En die quota die zijn dan van de Faroeëilanden als het over hun visgronden gaat. Ja. En die hadden ze weggegeven, ik geloof echt weggegeven, letterlijk, aan visbedrijven.
Niet alleen daar, hè? Dat gebeurt hier ook.
Nee, oké, maar laten we even inzoomen, want dat vind ik wel mooi. Eerst over het Faroeëilanden, als we dat snappen, dan kunnen we het groter maken.
Prima.
Dat hadden ze weggegeven aan een aantal visbedrijven, niet eens zo heel veel. Op dit moment 4, ik weet niet hoe het toen in de tijden was van...
Er waren er meer, veel meer. Ja.
En die Hoydal die heeft bedacht... dat moet anders. Bram of Pas, leg uit. Waarom?
Ja, zal ik uitleggen? Ja, ze gaan dus vanuit dat de vis die om die eilanden heen zwemt, dat dan een natuurlijke hulpbron is, hè, net als olie of gas. Hm. Dat is dan vervolgens geprivatiseerd. Dat betekent dat het in handen komt van een... Van individuele vissers. En die hebben het dan gekregen. Maar
door die quota. Hè?
Ja, door die quota. Ja. Ja, en de quota is eigenlijk het wordt dan uitgelegd dat je hebt het kapitaal. En dat is dan alle vis, zeg maar.
Ja.
En als je die wil je in stand houden, die vis, hè, het kapitaal. Dus je vangt alleen de rente. Hè? Dus dat het jaar erop weer net zoveel vis is als het jaar ervoor.
Ja. 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 Oké, nou dat hebben ze gedaan bij de Faroeëilanden. Waarom vond die Hoydal dat geen goed systeem?
Ja, nou wat je dan krijgt is, die vis wordt geprivatiseerd, of de quota die mag vissen, dus het vis vangen op zich. Nou ja, dat is verhandelbaar, dus In het begin waren er nou misschien 20 of 30 visserijen, visbedrijven die quota hadden, maar die zijn allemaal opgekocht door de grote jongens. Nu zijn er dan nog 4 over. Wat je dan krijgt is dat zij die vis vangen en vervolgens verkopen. En dan is het idee, dan maak je winst.
Betaal je belasting.
En zo profiteert dan het land van wie die vis is ook.
Ja.
Maar dat zie je in heel veel neoliberale of geprivatiseerde dingen. Dat die belasting betalen, dat lukt dan uiteindelijk niet zo goed. En dat zie je hier ook. Ze hebben in al die jaren nooit belasting betaald, of nauwelijks. En dat komt omdat je, net zoals we de Panama Papers bijvoorbeeld hebben laten zien, dat je heel veel belastingroutes hebt om dat land, om die winsten klein te houden.
Ja.
Dat gebeurt hier ook, tenminste, dat denken ze, want er wordt geen winst gemaakt. Ja. Maar het is zo moeilijk te controleren dat ze er altijd mee wegkomen.
Ja.
Een van die bedrijven, Parlevliet en Van der Plas, Diek Parlevliet, dat is de baas daar. Die woont in een kasteel, een heel groot huis, dus ze verdienen heus wel geld.
Dus die grote visbedrijven, die jongens, die staan ook in de quote 500.
Ja, in die familie is 4. En je hebt in Nederland 3 grote bedrijven. En de CEO's, die zitten allemaal in de quote 500.
Ja.
Maar wat Heut dan nou wilde, is dat omdraaien. Ja. Dus dat je de quota blijft van de overheid, of dus van de mensen daar.
Ja.
En je betaalt van tevoren gewoon het geld.
Ja, je moet je kopen.
De quota om de zoveel jaar moet je dan, via een veiling mag je dan quota kopen.
Ja.
En dat betaal je. En dan hoef je niet achteraf te controleren of dat er wel winst of geen winst wordt gemaakt.
Ja.
En
dat was het idee van die meneer Hoydal. En dat heeft hij ook ingevoerd, Bram. Ik kijk naar jou. Toen hij minister was, heeft hij ook inderdaad een wet door het parlement geloodst, of door de gemeenteraad. Nou, ik kan het niet meer maken, dit grapje. Die is aangenomen. 2017?
Ja, klopt. Ja. In 2017 was daar politieke meerderheid voor. Dus toen is dat gelukt. Ze hebben die wet ingevoerd. Er is nog geprobeerd om dat tegen te houden, maar dat is toen op dat moment niet gelukt.
Nee.
En vervolgens is de industrie eigenlijk zich gaan mobiliseren. En ook, je kunt je voorstellen, in een klein landje met 50.000 inwoners, als er dan weer een keer verkiezingen zijn, hoef je niet eens zo heel veel mensen te bereiken om ze te vertellen dat het een heel slecht plan is. Dus de eigenaren van die grote bedrijven op Veluwe, die zijn als een gek gaan lobbyen. Die zijn ook gaan dreigen met, ja jongens, als deze wet niet van tafel gaat, ja, dan moet de fabriek dicht, de visfabriek. Mm-hmm. Waar 1000 gezinnen of zo dan afhankelijk zijn van hun inkomen. Er is ook op een gegeven moment een schip verkocht met het verhaal van, ja, het is nu niet meer rendabel om hier nog in te investeren. Dus dat verkopen we allemaal maar weer. Mensen werden op die manier bang gemaakt. Ze werden gebeld op een gegeven moment zelfs. Er is een soort telefoonboom opgezet, begreep ik, van een collega-journalist op Veluwe met wie we samenwerkten. Om kiezers te gaan bellen om met het verhaal van, ja, dit moeten we terugdraaien. En toen is Hoydals partij weer weggestemd een jaar later. De hele verandering die nog niet eens echt was doorgevoerd is weer teruggedraaid. En alles werd weer zoals het was.
Ja, daar gaan we nog meer over horen. Maar er was zelfs Mark Rutte, onze premier, heeft in die lobby om die wet weg te krijgen een rol gespeeld.
Ja, dat is... Twee vrij bizar, ja. Dat is in de Färöerse media wel vrij breed uitgemeten ook. Daar kwam de toenmalige premier en Hoydal, die in dat kabinet minister van Visserij was, die kwamen daar ook zelf mee naar buiten van, nou jongens, wat ons nu is overkomen. Wij werden gebeld door de premier van Nederland. Blijkbaar vinden die dat zo belangrijk hier, dat wij met een visserijwet bezig zijn, dat daar de baas van Nederland zelf over aan de telefoon moet komen. En die heeft volgens volgens die ministers gedreigd van, ja jongens, als jullie deze wet gaan doorvoeren, dan wordt het een hele zware tijd in de onderhandelingen met de EU. Want Färöer valt daar buiten, dus daar moet over van alles nog wat onderhandeld worden.
Want zij moeten die vis exporteren naar de EU.
Ja, exact. En Färöer-eilanden zijn voor een groot deel afhankelijk van die Europese export. Kunnen ze bijna niet bestaan daar.
En nu komt het gekke, die lobby heeft gewerkt en de wet is van tafel en het is weer zoals het vroeger was.
Nou ja, dan zie je dat dus wat een machtsconcentratie dat quotasysteem geeft en dat de verhandelbaarheid daarvan, dat die quota dus in de handen van echt maar een paar partijen komen, die zo groot zijn dat ze inderdaad de wet naar hun hand kunnen gaan zetten.
Maar dat op zich puzzelde me wel een beetje toen ik jullie stuk las, want je kan toch ook denken, ja, die minister Hoydal, die heeft ook zijn instrumenten om te lobbyen en om aan de bevolking duidelijk te maken. En als jullie het me zo uitleggen, dan denk ik, als ik een Färöer was...
Ja,
dan
maar als jij een heel groot gedeelte van de economie in handen hebt, wat in dit geval is, want ze zijn voor een heel groot gedeelte hebben ze eigenlijk alleen maar vis. Je hebt er ook nog schapen, dat is een andere export. Maar goed, het is vooral vis waar ze van moeten leven, ja. Waar de economie om draait.
Ja, maar daar is dat plan juist heel goed voor, want daar gaan we meer aan verdienen.
Ja, maar je hebt natuurlijk een korte termijn en een lange termijn doel. En het lange termijn doel is wat Heudaal wil. Voor een lange termijn moet het weer terug. Maar er is natuurlijk een overgangsperiode. En dat zag je heel erg goed bij Paul en Pieter van der Plas. Ze hebben daar ook een aantal fabrieken samen met de Ferreurse partners. En die zeggen gewoon tegen die fabrieksarbeiders, als dit plan doorgaat, gaat de fabriek dicht en dan zitten jullie zonder baan. Nou, al die mensen die hebben weer familie. Ja. Dus, nou ja, zo gingen er steeds minder mensen stemmen op Heudaal.
Ja. En hebben jullie
Het is ook een effect, hè, denk ik, van het feit dat er dus al die quota geconcentreerd zijn op die paar bedrijven nog maar.
En nu nog vier, hè?
Ja, als het er nou 50 bedrijven zouden zijn, ja. Dan zou er eentje zeggen van, nou, dan doe ik die fabriek dicht. Ja, ja, dan maakt het niet zoveel indruk. Maar ja. Dus juist de concentratie en het feit van dat al die quota bij elkaar gebald zijn bij een paar machtige spelers, maakt dat zo'n lobby veel sterker wordt.
Ja, je krijgt een beetje, je kunt het denk ik wel een beetje vergelijken met de oliesheiks. Je hebt gewoon, het zijn koninkrijken. Als jij het geld in handen hebt en jij bepaalt of Jantje of Pietje een baan krijgt. En anders is er niks. Ja. Ja, dan heb je natuurlijk gewoon heel veel macht.
En waarom hebben jullie dat ook uitgezocht? Waarom, wat beweegt Rutte om als, notabene als premier van Nederland om zich daarmee te bemoeien?
Nou ja, dat weten we natuurlijk niet zeker. We kunnen niet in zijn hoofd kijken. Wat we wel weten is dat Nick-Jan van Kesteren, die ook in de Eerste Kamer zit.
En de oude voorzitter van de VNO-NCW.
Ook, ja, dat was hij. Nu zit hij in de Eerste Kamer. Ja. Die heeft, wat wij ervan gehoord hebben, nauwe connecties met Rutte. Maar ja, goed, en hij zit zo bovendien in de Eerste Kamer.
En heeft iets met de visbedrijven.
En hij komt uit Katwijk en hij staat op de loonlijst als adviseur van Paul en Pieter van der Plas.
Okay.
We weten dat de lobby van, dit is er eentje van, maar we weten dat de lobby van de visbedrijven in Den Haag, maar ook in Brussel, enorm groot is.
Ja.
En daar gaat ons volgende verhaal ook over.
Hebben jullie eraan gedacht om Rutte te vragen? Waarom doe je dit?
We hebben wel een WOP-verzoek uitgedaan al maanden geleden naar deze zaken ook. Van gewoon doe eens ons alle achtergronddocumenten van hoe is deze lobby nou ingestoken uiteindelijk.
Ja, ja.
Nou ja, daar krijg je zoals dat onder de Rutte-doctrine gaat dan simpelweg geen antwoord op. Of de termijnen worden eindeloos overschreden.
Jullie hebben nog niks gekregen?
We hebben nog niks gekregen erop, nee. Er loopt nog een bezwaarzaak bij algemene zaken erover. We gaan naar de rechter binnenkort bij landbouw, natuur, beheer, visserij.
Ja.
En buitenlandszaken zou volgende week met stukken moeten komen. Maar goed, dus we hebben oktober dat in gang gezet en je krijgt het gewoon niet.
Maar
wat we wel vonden, dat is ook weer frappant. Je hebt sneller de 06-nummer van de ex-premier van Ferrer dan informatie via Nederland. En via Deense WOP-verzoeken hebben we wat informatie gekregen. En daar zie je natuurlijk wel wat het argument is waarom ze dit doen. We beschermen de bedrijfsbelangen van Nederland in het buitenland. Mm. Want een visbedrijf wat geïnvesteerd heeft in Ferrer en waar in feite de investering in wat ze hebben, namelijk quota, wordt afgepakt. Ja, dat is natuurlijk niet goed.
Ja.
Dus in die zin is het te volgen. Alleen privaat belang.
Het gaat vrij ver, vind ik. Het is bedoel, een politieke keuze van de Faroe-eilanden om dat systeem te veranderen. Daar kun je van vinden wat je ervan vindt, maar dat is hun eigen systeem. En dan belt de minister of de minister-president.
Ja, ik denk dat ze ook bang zijn voor een soort olievlekken. Het is niet alleen bij de vis, maar alle natuurlijke bronnen die geprivatiseerd zijn. Als ze dan zien, op deze manier werkt het ook, het kan het ook.
Ja.
Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven, ook oliebedrijven bijvoorbeeld, die daar de dupe van kunnen worden. Dus ik denk dat er aan alle kanten druk is gezet. Ja. Dat zou kunnen. Dat weten we dus natuurlijk niet.
Nee.
Maar.
Nee. Laten we nog een keer naar Heudaal luisteren. Die vertelt zelf over de last die hij gehad heeft van die lobby tegen zijn wet. En ik heb weer een stukje uit jullie interview met Heudaal gekozen. Daar komt hij aan.
So I said organized corruption. Because it was not difficult to see that those politicians that got their seat in the parliament, they were directly lobbyists for these companies, and thereby also indirectly for BNP.
Dus hij zegt de lobbyisten zitten zelfs gewoon in het parlement. En hij noemt ook PNP, dat is Paardenvliet en Van der Plas. Van der Plas.
Ja, Van der Plas.
Ja. Van der Plas. Het grote Nederlandse bedrijf. Ik het is toch tamelijk schokkend om dit zo om je te realiseren hoe dat gaat.
Mm.
Nog los van het feit, en daar kom ik op jullie andere verhalen, wat het in de zeeën teweeg brengt. Want je hebt dus die quotaregeling enerzijds, maar je hebt, en daar ging jullie eerste verhaal over, in Namibië hebben ze ook de quota-regelingen, hebben ze ook aan bedrijven gegeven. En daar blijken die bedrijven gewoon op grote schaal. Nou ja, het vat u het even samen.
In Namibië, wat daar speelde, was een groot IJslands visserijbedrijf, Sameri, daar wilde gaan vissen. En dat kan dus alleen als je quota hebt. In Namibië was het zo geregeld dat de overheid wel die quota had en mocht uitgeven. En dat IJslandse bedrijf is gewoon op grote schaal. Politici, zakenmensen en de minister van Visserij gaan omkopen.
Ja, dat is wel de persoon die je moet hebben natuurlijk.
Precies, om die quota te krijgen. En vervolgens zijn ze daar een hoop geld verdiend met die vis. En alle inkomsten zijn ook weer via de bekende belastingsluiproutes het land uitgesluist zonder daar ooit een cent belasting te betalen. Ja.
En hebben Paleviet en Van der Plas, die hebben een nauwe samenwerking met Sameri.
Ja, ze hebben eigenlijk tientallen bedrijven samen. Dus het zijn gewoon joint ventures.
Ja.
In heel Europa, ook in Afrika.
Ja. En dat van Namibië, dat is zo goed uitgezocht. En dat weten we omdat daar een klokkenluider is losgekomen al in 2019. Johannes Stefansson, een ex-werknemer van het bedrijf. En die moest het gewoon zelf doen, die corruptie.
Ja, die werkte, die had een hoge functie bij Sameri.
Ja.
Ja.
En die betaalde de bedragen. En die heeft, voordat hij ontslag nam, ook nog 30.000 en ook een heleboel.
Ja, hij kreeg op een gegeven moment documenten. Door dat het echt op hele grote schaal corruptie was. En dat het echt om hele grote bedragen ging, om tientallen miljoenen. Wat allemaal het land uit werd gesluist en vissen die het land uit verdween. En, dus die heeft op dat moment, toen hij daar nog werkte, heel veel mails verzameld.
Ja.
En uiteindelijk is hij daarmee naar de WikiLeaks gegaan.
Hij had echt nog zoiets van, als wij als westers bedrijf hier de visindustrie op gang brengen, dan kunnen ze daarna zelf geld gaan verdienen. En daar geloofde hij heel erg in. En gaandeweg het traject is hij totaal gedesillusioneerd geraakt in dat idee.
Ja, afhankelijk dacht hij dat het om een klein beetje sjoemelig ging. Maar het bleek zo grootschalig. En dat is het ook.
En uiteindelijk zijn er zelfs moordaanslagen op hem gepleegd.
Ja, is op een gegeven moment is hij vergiftigd. Ja.
Wat er allemaal niet achter de vis schuil gaat. En dan nog heel even, en dan ga ik even over jullie onderzoek praten. Het tweede verhaal, je hebt dus die quota. Maar ja, quota is mooi, maar je moet dan wel controleren of mensen zich aan die quota houden. En daar gaat jullie tweede verhaal over, dat een paar maanden geleden in De Groene stond. Een paar weken nog maar zo, ja. Die controle, daar deugt eigenlijk niet zoveel van. Zo vat ik het maar samen.
Nee, dat wordt nauwelijks gecontroleerd eigenlijk.
Het is ook heel moeilijk te controleren.
Het is ook heel moeilijk te controleren. Nou ja, goed, dat weet ik niet. Je kunt camera's op schepen zetten. Er is nu een discussie over en dat willen ze natuurlijk niet. Maar dat zou al heel erg helpen.
Want het begint ermee, je kunt wel controleren wat een schip aan land brengt. Maar dat is niet altijd wat ze gevangen hebben. Ze kunnen onderwijl, is een bekende truc. Als je vis in het schip hebt zitten wat niet zo vet is. En je komt eens bij een schoolvis die veel vetter is, dan donder je die.
Dan gooi je dood weer terug de zee.
Ja, het mag allemaal niet. Maar
dat mag niet, omdat je dan natuurlijk meer dan de rente opvist. Hè? Ja. Want dan heb je de rente al opgevist en dan ga je het nog een keer doen.
Ja.
Nee, en zo kwamen we erachter dat er echt ongelooflijk veel manieren zijn om een beetje te sjoemelen met de regels. Hè? Je kunt je radar uitzetten zodat je niet meer zichtbaar bent, zodat je niet meer weet waar je aan het vissen bent. Je kunt sjoemelen met de maat van de vis. Je kunt de maat van de maat van je net aanpassen. Dingen overboord gooien. Je kunt met weegschalen klooien. Je kunt vissen.
Ja, wat een van de manieren is dat die vis zit verpakt in dozen. Hè, van meestal 20 kilo ongeveer. En wat je kan doen, het is in ieder geval verhaal wat er rond te gaat, is dat je er 23 of 24 kilo in doet. Degene die het afneemt weet dat, dus die betaalt voor 24 kilo. Maar degene die de quota verrekent, daartegen zeg je dat het 20 kilo is.
Ja.
En zo kun je dus 3, 4 kilo per keer extra.
Maar ja, dat zijn allemaal dingen die toch makkelijk te controleren zou ik zeggen.
Nou ja, dat is gewoon een kwestie van wegen. Maar dat zijn ook weer particuliere bedrijven die dan worden ingeschakeld. En dat wegen, dat doen ze niet. Dat gebeurt niet.
Een paar maanden geleden heeft de Europese Commissie ook een officiële procedure gestart tegen Nederland. Met het verhaal van, ja jongens, ga eens opletten. Want jullie voldoen nu niet aan de Europese regels voor het wegen van vis. Dus dat moet beter.
Ja, wat ons verbaasde was dat in Namibië dat daar gesjoemeld was. Dat was wel duidelijk. Dat was gewoon corruptie en smeergeld werd daar betaald. Daar ging dat eerste verhaal over. Maar een tweede verhaal kwamen erachter dat er in Nederland ook niet gecontroleerd werd. Dat het hier ook een puinhoop is.
Op de quota bedoel je?
Dat is hier. Ja.
Ja. Ja. Nou ja, dat wilde ik net gaan vragen. Ik neem aan dat jullie voordat je in deze verhalen begon geen deskundigen waren op visgebied. Doe je de journalistiek vaker. Je stort je in een nieuwe, onbekende wereld. Inmiddels zit je er maandenlang al in te graven. Wat is je het meest opgevallen? Ik vraag jullie allebei. Ik begin bij Parsifal. Wat heeft dat nou jou het meest verbaasd?
Ja, nou ja, dat het me blijft verbazen eigenlijk. Dat heb ik niet zo vaak gehad. In het begin ben je wel, als je aan een onderzoek start, onderzoeken gedaan inmiddels. En dan de eerste maanden, en op een gegeven moment weet je het wel. Maar hier, daarom is het ook een serie van 3, 4, waarschijnlijk 5, misschien wel 6 verhalen geworden. Ik blijf me verbazen. Dat
er gaan steeds nieuwe luikjes open.
Nieuwe luikjes open en dat er zo weinig van bekend is eigenlijk ook. Tenminste niet bij het grote publiek in ieder geval. En dat er zo weinig journalisten mee bezig zijn. Als je het vergelijkt met vlees bijvoorbeeld.
Ja.
Daar is veel meer over bekend. Maar vis is natuurlijk ook een heel belangrijke voedselbron. Wat hier allemaal boven tafel komt, het verbaast me heel erg. Ja,
ja dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Zijn er weinig gespecialiseerde visjournalisten in Nederland?
Er zijn wel gespecialiseerde, eigenlijk heel weinig. En vaak komen ze ook van een bepaalde, worden ze gefinancierd uit een bepaalde hoek, zeg maar, die niet al te kritisch is.
Ja, de vakbladen die schrijven veel over vis, maar inderdaad. Ja. Bij grote
en die
kranten,
worden meestal betaald door die grote bedrijven uiteindelijk.
Ja. Het is maar klein flint als je economie in Nederland natuurlijk.
Ja.
Terwijl,
ja. Nou, ja. Maar Bram, wat vind je? Dezelfde vraag aan jou. Wat heeft jou het meest verbaasd tot nog toe?
Ook dat er zo weinig inderdaad over bekend is. Dat verbaast me ook wel. En inderdaad, al die luikjes die je opentrekt. Hm. En ook toch de wetteloosheid op zee, hè? Of de vele manieren die er zijn om... We zijn natuurlijk wel vaker met dossiers gewerkt, zoals Panama Papers en zo, dat soort dingen. Je kent alle trucs om gewoon met BV'tjes dingen weg te sluizen. En in de visserij kun je daarnaast ook nog met een schip rommelen. Die kun je een andere vlag geven, dan val je ineens onder een andere wet.
Ja.
Je kunt op een ander plekje gaan varen. Dus het wordt een 3D-puzzel bijna van manieren om onder regels uit te komen. Dan kun je in blijven spitten.
Ja.
Ja, het is een matrix eigenlijk. Dus ze komen er eigenlijk bijna altijd mee weg.
Ja. Ja. En dat gecombineerd met het feit dat het om enorm groot geld gaat.
Dus en ook om het milieu natuurlijk. Ja. Overbevissing is niet een onderschatte probleem, denk ik.
Tot slot, jullie onderzoek. Daar hebben we niet veel tijd meer voor, maar ik wil het toch nog even aan de orde stellen. Hoe begint zoiets?
Nou, we kregen een tip van iemand die zei per se anoniem wilde blijven. Die vertelde het ene schandaal naar het andere via een signalgroep groepje waar we in zaten.
Een app om gesprekken via
app, het, ja? Ja, precies.
Ja?
En toen hebben we met hem afgesproken in de buurt van Utrecht Centraal in een cafeetje. Anoniem allemaal.
Ja.
En toen kwam je van naar het eerste onwaarschijnlijke verhaal naar het andere.
Was het iemand uit de wereld, neem ik aan?
Hij bleek uiteindelijk een stroomman weer te zijn voor iemand anders die uit de wereld kwam.
Ja,
het was een tussenpersoon van een tussenpersoon van een tussenpersoon eigenlijk.
Ja, maar het is een soort, net als bij Namibië Stefansson gelekt heeft, het is iemand die gewerkt heeft en die via iemand anders dan bij jullie lekt.
En hij had een sticky bij zich en hij wilde zijn naam nog steeds niet noemen, maar dat sticky hebben we meegekregen en daar stonden allemaal documenten in en allemaal linkjes en dat zijn we gaan doorzoeken. En daar kwamen we eigenlijk achter dat het allemaal best wel uitdraaide op van, het begin, dat klopt wel, maar er zat ook heel veel conspiracy en dingen die niet, die een beetje bij elkaar verzonnen waren.
Het was niet zulk goud als Stefansson dat je meteen uit de documenten...
En dat was ook de reden dat wij begonnen zijn met de visrot, want we zagen wel degelijk er zat wel een kern in, weet je wel.
De visrot, dat moet je even uitleggen, de visrot files.
Dat zijn de visrot files van de Wikileaks, via de klokkenluider uit IJsland... die 30.000 mails, zeg maar.
Daar konden jullie ook bij.
Ja. Daar konden wij ook bij, want dat is gewoon openbaar. Ja. En dat zei onze tipgever wel, van kijk, dit speelt. En Parlefiet en Van der Plas en Samertje, die werken eigenlijk als één bedrijf.
Maar eigenlijk, als ik het goed begrijp, heeft die tipgever jullie meer op het spoor gezet dan dat hij echt van gouden informatie heeft voorzien.
Het leek heel veelbelovend, maar het was allemaal een beetje hoogconspiracy gehalte.
Ja.
Maar juist daardoor, omdat het allemaal hele rare fragmentjes waren waarvan soms ineens wel weer iets klopte. Ja, zijn we heel lang erin gaan graven en die komt toch wel een serie uit.
Ja. Die Fishrod files, dat was natuurlijk gewoon wel, dat was gewoon papier allemaal, dat konden we volgen. En door dat eruit te gaan zoeken, ga je vervolgens, ook omdat je dat, het is allemaal vakjargon natuurlijk, ga je die wereld proberen te ontdekken.
Ja.
En zo val je van het ene verhaal in het andere.
Zijn jullie nu voor de rest van je leven visjournalisten?
Nee.
Dat zeg je wel, snel. Waarom niet?
Nou, ik denk op een gegeven moment moet je er ook afstand van nemen. En het volgende project, denk ik. Maar ik denk dat het zal nog wel een tijdje blijven lopen. En op een gegeven moment misschien een jaar niet en dan weer wel. Dat zou kunnen. Dus,
Maar hoe dan ook, er zit nog één, twee. Dus het volgende artikel gaat over meer specifiek over de lobby, heb ik begrepen.
Ja, we gaan nu precies. Dan hopen we dat we weer die WOPs binnen hebben. En dan gaan we misschien ook Rutte nog eens vragen over de vraag die jij stelde.
Ja, lijkt me heel interessant.
Ja, dat zullen we dan gaan doen bij deze.
Ja.
Die gaat over de lobby in Brussel en Den Haag.
Goed, dankjewel voor dit gesprek. Parsifal Reijnen en Bram Logge.
Geen dank.
Wat kunt u nog meer lezen in De Groene deze week? Het is een special over het liberalisme. Van origine is dat een hervormingsbeweging, dat zou je nu niet meer zeggen, die na de val van de muur indutte en tevreden was, zolang de economie maar lekker liep. Nu is de vraag, kan het zelfvoldane liberalisme zichzelf heruitvinden? En ook Arnon Grunberg, hij bespreekt de taal van Marieke Lucas Reineveld. Waar de taal slechts een vlucht uit de werkelijkheid is, wordt die taal een gevangenis. Lees dat deze week in De Groene. Met een abonnement of een proefabonnement krijgt u 10 weken De Groene voor €15. Ga naar groene.nl en daar wordt u dat uitgelegd. Wilt u reageren op deze podcast, dan kan dat op podcast@groene.nl. Ons mailadres podcast@groene.nl. Geef ons alsjeblieft ook sterren in uw podcast app. Dan krijgen we nog meer luisteraars, omdat we op allerlei lijstjes gaan verschijnen dan. En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Mirte Meijners en Kees van der Bos. En de muziek is A Tune for N van Paul van Kemenade.